We lezen vanmorgen uit de derde brief van Johannes. De derde brief van Johannes. Apostel Johannes heeft vijf boeken op zijn naam staan in de Bijbel. Het Evangelie van Johannes, de eerste, dan de 1, 2 en 3 brieven van Johannes. En dan het boek Openbaring. We lezen uit de derde algemeen brief van de apostel Johannes. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. De ouderling aan de geliefde Gaius, die ik in waarheid lief heb. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent. Zoals ook uw ziel goed gaat. Want ik was zeer verblijd toen er broeders kwamen die van uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen groter blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefden, u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen die getuigd hebben van uw liefde in aanwezigheid van de gemeente. U zult er goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige manier. Want ze zijn voor zijn naam uitgegaan zonder iets aan te nemen van de heidenen. Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij medearbeiders van de waarheid mogen worden. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet in herinnering brengen. Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes, hiermee nog niet tevreden. Erkent hij de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God. Maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Van Demetrius, die een goede getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf, en ook wij geven een goede getuigenis van hem, en weet dat ons getuigenis waar is. Veel had ik niet te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Ik hoop u namelijk spoedig te zien. En dan zullen wij van mond tot mond spreken. Vrede zij u. Vrienden, de vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder bij naam. Tot zover het lezen van Gods heilig woord. Wij komen verschillende beelden tegen in het Nieuwe Testament. Die worden gebruikt als een soort omschrijving, een soort beschrijving van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ook heel bekende beelden die ook weergeven de verschillende facetten van de gemeente. Dat van de herder, de schaapschooi, de wijnstok en de ranken. Het gebouw en haar fundament, het priester en het algemeen priesterschap. En dan één lichaam en veel leden. Vijf verschillende beelden die u terugvindt in het Nieuwe Testament. Nou, voor het laatste, dat namelijk één lichaam, veel leden, is veelsprekend. Zowel de eenheid als de verscheidenheid die elk licht draagt bij tot het welzijn van het geheel. Dan vind ik dat zo'n prachtig beeld. Je hebt een prachtige eenheid binnen de gemeente van Jezus Christus. Maar de verscheidenheid. We zijn allemaal verschillend. En wat er zo, de gemeente zo uniek maakt. Nu, het bijdragen daarbij leveren is niet in de eerste plaats financieel. Alhoewel, dat is altijd welkom. Maar ook de werking van de gemeente in het algemeen. In dat bekende 1 Korintiërs 12, waar dat Paulus dus het beeld van het lichaam gebruikt om de functionering van de gemeente weer te geven, laat hij duidelijk zien dat het ontstaan, de samenstelling, functionering van de gemeente zuiverlijk van, goddelijk van oorsprong is. De Bijbel zegt, wij zijn in 1 geest gedoopt. Door 1 geest tot 1 lichaam gedoopt. Wij zijn van 1 lichaam doordrenkt. Kort samengevat, het lichaam van Christus is zuiver goddelijk van oorsprong. Door 1 geest, door God geplaatst, door God samengesteld. Zuiver een zaak van zijn genade. En het hoofd daarvan is Christus, zoals Paulus zegt in Colossenzen 1, 18. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Het prachtige beeld van het lichaam van Jezus Christus, dat God tot stand gebracht heeft door zijn genade, door het offer van zijn zoon. Die heeft ons geplaatst binnen zijn gemeente, het lichaam. Dat vers 19 van dat bekende 1 Corinthians 12, hij zegt dat nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij dat heeft gewild. U bent in de gemeente van Jezus Christus. U heeft een plaats gekregen in de gemeente van Jezus Christus. U heeft een taak gekregen in de gemeente van Jezus Christus. Omdat God dat gewild heeft. Omdat God dat mogelijk gemaakt heeft. Wat ik zo heerlijk vind in de gemeente van Jezus Christus is mensen te zien ontplooien. Ze komen tot het geloof en ze beginnen een gave te ontdekken. En één voor één begint zich ook in de gemeente in te zetten. Wat ik soms tragisch vind is dat mensen niet de moeite doen om de gave te ontdekken die God hen gegeven heeft. Het is wel belangrijk dat we ook weten, wat is mijn plaats binnen de plaatselijke gemeente? En dus mijn ervaring is dat ik heb dat moeten leren met vallen en opstaan. Er zijn dingen die ik wel kan doen, maar andere dingen die ik wel van beter niet doen. Dus u mag mij niet vragen om weg te gaan om de kinderles te geven, dat gaat mij niet lukken. Dus iedereen heeft een plaats binnen de gemeente van Jezus Christus. Elk onderdeel van het lichaam. Geen enkel daarvan is overbodig en niet gewenst. Nou, God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan elk lid dat tekort komt, grote eer geeft. Nu, God wil juist dat er geen verdeeldheid in het lichaam zal ontstaan. Maar dat leden voor elkaar gelijk zouden zorgen. Zoals er staat in 1 Corinthians 12, 25. Weet u, de gemeente van Jezus Christus is geen club. Of culturele vereniging. Men moet er niks voor geven, niks voor doen om lid van te worden. De prijs om lid te worden van de gemeente van Jezus Christus is reeds betaald door het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Daar hebben we ook mogen gedenken deze morgen. En dat is het belangrijkste. Maar het is zuiver een goddelijke entiteit. Enkel louter genade dat wij deel uit mogen maken van de gemeente van Jezus Christus. U moet dat als een voorrecht beschouwen. Nou, prijs God. Hij heeft mij opgenomen binnen zijn lichaam. Wat een geweldige eer. Hij heeft mij waardig geacht door zijn zoon om mij een plaats te geven binnen het lichaam van Christus, zijn gemeente. Beschouw u vandaag als een bevoorrecht persoon. Daarom is het jammer als je leest of hoort dat onderling op plaatselijk niveau in de gemeente van Jezus Christus, dat het mankementen vertoont. We lopen niet meer gelijk. Ieder handelt afzonderlijk. Niet alle ogen staan op scherp of in dezelfde richting. En het ergste is wanneer dat men zelf heerschappij wil voeren. In wezen de plaats van het hoofd willen innemen. Nou, zo'n toestanden komen we hier tegen in de derde brief van Johannes. Wij komen drie mannen tegen. Drie broeders, twee daarvan bevinden zich in dezelfde gemeente. De derde, dat is Demetrius. Hij is de bezorger van deze brief. We hebben Gaius. Hij wordt de geliefde genoemd in de versen 1 tot en met 8. Dan hebben we ook drie Trofeus in de versen 9 tot 11. En hij is een gevaarlijk manneke binnen de gemeente van Jezus Christus. Hij wil de eer aan zich houden. En ik wil een beetje een portret geven van deze drie mannen deze morgen. Drie leden van het lichaam, allemaal zo verschillend. Twee die dragen bij tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus. Dat ene zaait verdeeldheid binnen de gemeente van Jezus Christus. Het eerste is Gaius, de geliefde. Zo wordt hij genoemd. Ik denk dat iedere gemeente zou blij zijn met zo'n geliefde broeder als Gaius. Die is geliefd, trouw, echt een betrouwbare broeder. Nou, dit is meer een persoonlijke brief die Johannes schrijft aan Gaius. Hij heeft een ander brief geschreven, dat zegt hij ook in vers 9. Ik heb ook aan de gemeente geschreven, dat is een tweede brief. Dat schreef hij aan Diotrephes. En daar ga ik straks ook meer over spreken. We zouden kunnen in vers 4 afleiden dat deze Gaius is door de apostel Johannes tot geloof gekomen. Hij spreekt van mijn kinderen. Dus kan zijn dat, zoals dat Paulus spreekt dat ook over Timotheus, over mijn geestelijke kind. Zo was Gaius mogelijk een geestelijke kind ook van Johannes. Nu, de geestelijke verbondenheid wordt nog meer beklemtoond. Wanneer dat de Johannes, de apostel, de ouderling, zoals hij zich hier ook noemt. Hij zegt van Gaius, die ik in waarheid lief heb. Echt in de diepte heb ik hem lief. We kunnen dit verstaan in de zin van dat ik heb die echt lief. Dus niet zomaar een gebruikelijke uitdrukking. Maar ik meen dat. Ik heb u echt lief, Gaius, zegt hij dus tegen hem. Wat de onderlinge liefde is, wat zo echt maakt, is dat wij samen in dezelfde waarheid staan. Ik heb u in waarheid lief. Dat vind ik zo prachtig, dat we elkaar mogen vinden in de waarheid. Mogelijk zouden we buiten de gemeente niet eens goeiendag tegen de een of de andere zeggen. Maar we zijn nu binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wij zijn samen voor de waarheid, in de waarheid. Wij hebben de waarheid Jezus Christus leren kennen. En dat Hij heeft ons lief gehad en daardoor hebben we ook elkander lief. Dat is een geweldige uitdaging ook. Om de ander lief te hebben zoals Hij ook is. Christus heeft u lief gehad. Voordat u de Heer Jezus kende, heeft u lief gehad. Hij heeft zijn liefde uitgestort in uw hart. U heeft de waarheid ontvangen in de liefde van God. Drie keer in de eerste 8 versen spreekt Johannes over Gaius als een geliefde. In vers 1, vers 2 en vers 5. Het woord geliefde is afgeleid van het bekende woord agape, dat goddelijke liefde, dat is een diepe broederliefde. In het volgende brief, dat is het brief Judas, maar daar gaan we niet al te veel over zeggen, maar even dit. In de eerste drie versen, daar komt u ook dat woord geliefde tegen. Maar hij zegt ook Judas, in Judas vers 1, hij zegt u bent geroepen, u bent geheiligd en u bent geliefd. Zo zijn we allemaal als kinderen van God. Nu, wat u moet goed onthouden is dit. Misschien voelt u op dit moment niet zo lekker in uw vel als christen. Mogelijk gaat u door een heel moeilijke periode heen. U moet voor uzelf duidelijk weten dat u geliefd bent. Dat u geheiligd bent. Dat u geroepen bent. Misschien moet u zelf voor de spiegel gaan staan als u thuis komt. Hé, jij daar. Je bent geheiligd, geliefd en geroepen. Amen. Dat is een feit. Ja? En dat is dankzij de genade van de Heer Jezus Christus. Nu, Johannes die gaat verder in vers 3. Die zegt, ik wens. En dat kan ook vertaald worden, ik bid. Dat Griekse werkwoord wordt ook daarvoor gebruikt. Dank u wel, Willy. Heel hartelijk bedankt. Dus dat kan, ik wens, kan vertaald worden met ik bid. Nou, waar Johannes voor bidt, is wat we ook voor elkaar zouden moeten bidden als leden van hetzelfde lichaam. Hij zegt in vers 2, geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat. Dat u ook gezond bent, zoals uw ziel goed gaat. En hij zegt hier dat in alles goed, dat letterlijk vertaald, dat alles zou voorspoedig gaan in uw leven. Op elk terrein in uw leven. Nou, daarvoor mogen we ook bidden. Voor ons, maar ook voor elkaar. Op elke vlak, ook voor ons gezin, voor ons werk, voor ons maatschappelijke leven, ook financieel. We mogen bidden, Heer, dat het ook goed gaat. Alsjeblieft, denk niet dat Leslie vanmorgen een voorspoed-evangelie verkondigt. Dat doe ik niet. Maar we mogen wel bidden, staan op Gods belofte. Filippenzen 4, vers 9 en 10 is wat de grote evangelist Moody noemde Gods checkboek. Namelijk dit. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Nou, ik geloof dat het waar is. Ik heb het ook in mijn leven ervaren. Dat God voorziet in wat we nodig hebben. Ja, niet meer, maar genoeg. Nou, we mogen dat ook bidden voor onszelf. Bid dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. Het woord gezond daar is het Griekse woord hygienos, dat is hygiëne, dat u gezond blijft. Wij mogen het ook bidden voor onszelf, maar ook voor anderen. Ik weet niet of u hier een lijst hebt van de gemeenteleden. Neemt u dat wel eens door en u bidt voor elk een? U bidt dat het met hen in alles zou goed gaan? Ook op vlak van het gezin, van het werk, maatschappij, ook financieel? Dat u weet bijvoorbeeld van een broeder of zuster, leidt op dat moment. Gaat u samen met hen staan, dat ik ook met hun op dat vlak ook goed zou gaan. En hij zegt ook in vers 2, zoals uw ziel goed gaat. Nou, daar vloeit alles uit voort. Mijn ziel, mijn diepe geestelijke leven, mijn wandel ook met de Heer. U weet dat op lichamelijke vlak. Als u van binnen niet goed voelt, als u niet lekker voelt, dat heeft ook weerklank, ook op uitstraling. Ja, als je moe bent, als je bijvoorbeeld, ja, mensen, ik heb de laatste dagen rondgelopen met zo'n grieperig gevoel. Ik voelde me niet altijd kip lekker, eerlijk gezegd. Ik heb de griepspuit gekregen, maar toch, ik voelde me altijd zo lekker. En ik merkte dat soms ook mijn lichamelijke toestand weerklank heeft op mijn geestelijk leven. Als ik moe ben, moe, ik heb vandaag geen zin om te bidden. Herkent u dat? Of, in mijn Bijbel lezen, ik heb niet zoveel goesting vandaag. Dat heeft ook weerklank, hoe dat je goed voelt, lichamelijk, ook op je geestelijk leven. Nou, we mogen daarvoor bidden. Bid voor elkaar. Bid voor de geestelijke welzijn van uw medegeloofsgenoten. We zijn verantwoordelijk voor elkaar. Ja, het is niet een ieder voor ikzelf, nee. We zijn voor elkaar verantwoordelijk. Het feit dat we voor elkaar kunnen bidden, voor de noden van elkaar, is iets moois. Is iets prachtigs binnen de familie van de Heer Jezus Christus. En iets dat we ook moeten veel meer toepassen. Ik bid regelmatig dat die tekst van 2 Korintiërs 4 vers 16, dat Paulus dit zegt, voor elk een voor ons werkelijkheid zouden worden. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook vergaat ons uiterlijk mens, en dat is bij velen van ons wel het geval, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Daar bid ik voor. Ja? Of vertoon ik lichamelijke mankementen? Al verandert mijn haar van kleur uit zichzelf. Ik doe er niks aan. Ik bid dat ik geestelijk van dag tot dag innerlijk vernieuwd word. En dat is iets dat alleen God kan doen. Niet de gezondheidswinkel, wat we allemaal te verkopen hebben. Wat mij enkel gezond kan maken van binnen, is de werking van Gods woord en Gods geest in mij. Dat mij vernieuwt van dag tot dag. Daar heb ik nood aan. En als u 80 bent of 90, u heeft er ook nood aan. We allemaal. Heer, ik bid, vernieuw mij van dag naar dag in de inwendige mens. Dat ik sterk ook mag staan. Dat het geestelijk goed gaat met Gaius, komt tot uiting in het volgende. Hij in het vers 3 begint met want. Dus dat heeft verband met het voorafgaande. Dus we hebben net gelezen, even kijken, dat woordje want er staat, in vers 2 hebben we gelezen, zoals het met uw ziel goed gaat, want. En dan vertelt hij dat hij ook zeer verblijd is over de Gaius. Er zijn broeders op bezoek geweest in de gemeente. En die kwamen terug bij Johannes en die gaven een goede verslag van de werking van Gaius binnen de plaatselijke gemeente. En twee keer spreekt Johannes, hij zegt, dat geeft mij grote blijdschap. Ik ben mij zeer verblijd. Dat is heerlijk als je dat mag weten, dat mensen die je misschien lang niet gezien hebt en je hoort van hen, het gaat hen geestelijk ook goed. Ze volgen nog de Heer. Een grote getuigenis is er niet dan dat iemand in de waarheid wandelt. Dat zegt hij ook in vers 4. Hij zegt, ik heb grote blijdschap dan Heer over dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Dat is niet alleen dat ze de waarheid hebben begrepen. Dat is niet alleen dat ze de waarheid hebben aanvaarden. Maar de waarheid, dat typeert ook hun dagelijks leven. Dat wil zeggen dat de waarheid, wat wij doen en laten, beïnvloedt de beslissing die ik neem. Mijn omgang met anderen, zowel op maatschappelijke vlak als familiale vlak. Weet u, het evangelie is niet alleen Christus kennen, maar hem blijven leren kennen. Niet slechts te spreken van ik ben tot de bekering gekomen, maar ook leven dusdanig zo dat u vruchten voortbrengen die aan de bekering ook beantwoorden. Het is niet een kwestie van dat wij zeggen, ik ben tot geloof gekomen, hoe heerlijk dat ook is, maar dat we in dat geloof ook blijven wandelen. Wij zijn als evangelische heel goed in het gebruiken van uitdrukkingen. Ja? Ik ben tot geloof gekomen, ik ben tot bekering gekomen, ik ben dit en ik ben dat. Soms vraag ik me af, begrijpen we ten volle wat dat helemaal inhoudt? Van kreten wordt u niet verlost, maar wel de inhoud daarvan. Wel de inhoud daarvan. Christen zijn is niet slechts een uitdrukking, maar een realiteit. En daar heeft de wereld nood aan. En Johannes was Gaius was een prachtig voorbeeld. En zo zullen ook wij die wat ouder zijn in het geloof een voorbeeld moeten geven aan de jongeren, ook in de gemeente en ook, ook naar buiten. Wat het betekent om echt in de waarheid ook te wandelen. Een voorbeeldfunctie. Maar Gaius was ook een trouwe broeder. Er staat in vers 5, hij zegt, hij handelt trouw voor de broeders, maar ook voor de vreemdelingen. Wat wil dat zeggen? Ten opzichte van de rondreizende evangelisten. Er waren in die tijd rondreizende evangelisten. In de vorige brief, hoofdstuk 2 Johannes, spreekt hij ook over. Hij spreekt een zuster aan. En die nam iedereen aan die maar langskwam. En daar waarschuwt Johannes ook voor. Hij zegt tegen haar dat dus niet alleen liefde, maar ook de waarheid. Zij was een lieve zuster, maar ze nam iedereen aan en er kwamen een paar mensen binnengekomen die absoluut een andere boodschap brachten. Maar Johannes, die zegt tegen Gaius, niet alleen dat u liefde vertoont aan anderen, maar ook mensen die in de waarheid wandelen. Neem niet zomaar iedereen aan. Want gastvrijheid was een heel belangrijke punt in de eerste christengemeente. Want de gemeenten waren meestal nergens echt welkom. U moet denken, dit is het begin van het Romeinse Rijk. Dit was het begin van de heerschappij van de Romeinen over de eerste christenen. Die hadden het absoluut niet gemakkelijk. Zoals de gelovigen vandaag in landen zoals Noord-Korea. Er waren geen kerkgebouwen. Dus ze moesten bijeenkomen bij elkaar aan huis. En er waren reizende predikers. En die hadden geen geschikte onderkomen. En de meesten waren trouwens ook van onderhoud afhankelijk van giften. Dus ze hadden hulp nodig van de plaatselijke gemeente om verder te gaan. Er staat in vers 8... opdat wij medewerkers van de waarheid mogen worden. Weet u, wanneer wij geven voor zendingswerk, zowel in dit land als verder buiten, hebben wij direct aandeel aan hun bediening. Mijn vrouw en ik steunen al jaren een bepaalde bediening van een bepaalde broeder in het buitenland. Hij werkt onder moslims. Ik ga niet zeggen waar hij werkt, of wat hij precies doet. Maar ik kan u dit even zeggen, dat hij bereikt moslims met het evangelie van Jezus Christus. Hij was vroeger één van hen en niet meer. Hij is een wederom geboren christen. Hij heeft een paar jaar ook in dit land gewoond. Nou, hij bereikt het Berber volk in Marokko met het evangelie. Mijn Arabisch is nihil, behalve één woord, maar ga ik u niet zeggen welke dat is. Mijn Frans is ook beperkt. Hij spreekt vloeiend Arabisch. Hij spreekt Berber. Hij spreekt Frans. En ik en wij, mijn vrouw en ik, hebben deel aan zijn bediening. Dat verder zou mogen gaan. Ik vind dat een geweldige stimulans om te geven ook voor zending. Van alle dienst is deze Gaius trouw. En de voornaamste kenmerk van alles wat God waardeert, is dat we ook trouw zijn. Niet je gaven of je resultaten van bepaalde werk dat je voor de Heer doet. Maar de trouw waarmee je alle dingen doet, is belangrijk voor hem. Weet je, wij mogen velen, er is veel te zeggen, sorry, voor gemeenteleden die de Heer ook trouw dienen. Mensen die bijvoorbeeld week in week uit trouw kinderwerk doen. Of mensen die gewoon praktische zaken doen in de gemeente. Ik weet van een broeder in de gemeente in het Verenigd Koninkrijk, waar een gemeente waar die ik heel goed ken. Nou, die broeder is inmiddels bij de Heer. Maar dat was een trouwe broeder. Iedere week was hij op post. Als er iets moet gedaan in de gemeente, de stoelen aan de kant worden gezet voor iets, hij was erbij. Hij was de eerste die aanwezig was zondagmorgen en hij was de laatste om te vertrekken. En er waren twee diensten op een zondag en dat was ook zo. Hij was echt een trouwe broeder. Nou, er is veel te zeggen voor zo iemand binnen de gemeente van Jezus Christus. Nou, we kunnen nog veel meer over deze Gaius zeggen. Hij was geliefd. Hij was ook een trouwe broeder. Hij stond open voor mensen van buitenaf en hij hielp hen verder, ook in hun bediening. Maar we moeten even verder gaan, want dit is nu wat lastiger wat gaat komen. Want het gaat over Diotrephes in de vers 9 tot en met 11. Dat is een minder geliefde broeder. Nu, zoals ik zei, het lijkt dat Johannes ook een brief gericht heeft aan deze plaatselijke gemeente, waar Gaius ook deel uitmaakt. Maar de gemeente heeft waarschijnlijk geen weet van deze brief. Het is niet duidelijk zelfs of Diotrephes deze brief heeft aan de gemeente voorgelezen. Mogelijk heeft hij dat in stukken gescheurd. Nou, we komen hem hier dus tegen in deze derde brief van Johannes. En dat was een man die zo overtuigd was van zijn eigen bediening, dat hij geen andere mensen met gaven wilde toelaten in de gemeente. Als een rondreizende prediker kwam, hij was niet welkom. Je hebt hier niks te zeggen. Al zijn ze uitgegaan in de naam van de Heer, al dragen ze aanbevelingsbrieven, nee, hij stond er niet voor open. Goede leraren liet hij niet toe in de gemeente. Maar die hadden nu juist de nodige hulp aan de gemeente kunnen bieden. Het grootste gevaar is dat hij zozeer gefocust is op de waarheid, dat hij de liefde helemaal kwijt is. Zijn houding is dus veel te hardvochtig. De leer wel, maar de liefde ontbrak. En dat is een groot gevaar. Dat we zo sterk op de leer staan, en het moet zo en zo en zo gaan, dat de liefde naar de ander ontbreekt. Efeziërs 4 spreekt van in liefde aan de waarheid houdende. De twee gaan altijd samen. De waarheid en de liefde. En wij brengen in liefde ook de waarheid van de Heer Jezus Christus. Hij was een man, deze Deuterivers, die wilde touwtjes heel strak in handen houden. Hij roddelde graag, overdreef de zaken ook nog. Hij stond niet open voor kritiek en was belust op macht. Hij wilde zijn kleine gemeente voor zich houden. En hij wilde niet dat andere leraars zouden komen die de gemeente bij hem als leider zouden wegpraten. Hij weigerde zelfs de geliefde apostel Johannes toe te laten in de gemeente. Verscheurde waarschijnlijk die brief die Johannes geschreven heeft. Hier hebben we dus te maken met een man die iedereen buiten de deur hield, die niet op zijn hand was, die kwaad sprak van mensen en die niet met hen eens waren. Alles naar zijn gevoel dat niet goed was, werden door hem geblokkeerd. En wat is het probleem? In vers 9 lezen we dat van deze man die steeds onder hen de eerste wilde zijn. Steeds onder hen de eerste willen zijn. Het moest gaan zoals hij dat wil. Hij was een soort dictator. Ik heb dat eerder geciteerd, Judas. Judas, de volgende brief, was de halfbroer van die Heer Jezus Christus. En hoe noemt hij zich in zijn eerste brief? Als een dienstknecht van Jezus Christus. Hij was de halfbroer van de Heer Jezus. Hij zegt, ik ben dienstknecht van Jezus Christus. Hij diende de Heer. Van deze Deuterivers lezen we dat ook niet. De Heer Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 20, hij zegt, maar wie onder u groot wil zijn, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u het eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. En Jezus dan spreekt over zichzelf zoals de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven voor een losprijs voor velen. Het grootste voorbeeld van een dienaar is Jezus Christus ook zelf. De vereisten van een oudste in 1 Timotheus 3 en vers 3, die mag niet vechtlustig, niet op schandelijke winst uit, maar welwillend, niet strijdlustig of zonder geldzucht. Petrus schrijft over een oudsten, maar niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. De gemeente is het erfdeel van de Heer. Het is door genade dat wij een bepaalde dienst mogen verrichten binnen de gemeente van Jezus Christus. Hoeveel kwaad hebben zulke leiders in het verleden niet gebracht aan het lichaam van Jezus Christus. Als u zegt, ik ken zo iemand, ik ook. Tragische gevallen van mensen in de gemeente die zo de macht aan zich hielden. Die zo een machtige positie, dat ze dulden niemand anders binnen de gemeente die tegen hen zou ingaan. En daarom is de vermaning van Johannes vers 11 waardevol. Hij zegt, geliefden, volg niet het kwade. Dat woord volg is in het Grieks betekent het woord imiteren of nabootsen. Een leider moet juist een voorbeeld zijn voor de kudde. Niet heerschappijvoerend, maar veel meer een voorbeeld in geloof en in wandel. Leiding geven niet op een dictatorial wijze, maar een geest van zachtmoedigheid. Ik heb ooit een situatie gekend waar iemand, die was overdag sergeant in het leger. En dan kwam hij zondags in de gemeente en dan was hij ook sergeant. Ja, begrijp je wat ik bedoel? Die miste de zachtmoedigheid, die miste de fijngevoeligheid. Die was bang dat iemand zou zijn plaats ook innemen. Geliefden, we moeten daarvoor oppassen. Ook als leiders van de gemeente. Dat we niet denken dat wij de allerbelangrijkste zijn. Of dat wij het allemaal te zeggen hebben. Ik ben blij soms dat ik rijd rond elke zondag hier en daar. Ik vind het heerlijk om in zoveel verschillende gemeenten te komen. En die kan iets bijdragen aan het lichaam van Jezus Christus. Ik heb iemand gekend jaren geleden. Die zei, ik ben voorganger van mijn gemeente. En er komt geen ander persoon binnen in de gemeente om het woord te brengen. Ik doe het allemaal zelf. En ik zei tegen hem, ik vind dat erg jammer voor jouw gemeente. Dat ze alle zondagen naar jou moeten luisteren. Ik vind het tragisch als mensen zo denken. Wij spreken van het lichaam van Christus. Er zijn zoveel mensen met gaven binnen het lichaam van Jezus Christus. Waar we ook op dezelfde lijn liggen die ons kunnen helpen. En ook opbouwen in ons geloof. Een ander als voorbeeld nemen is niet verkeerd. Maar alleen moet het als een voorbeeld van iemand die goed doet. Die Christus volgt, die in de waarheid wandelen. Maar dan komen we ten laatste nog een heel heerlijk geval, Demetrius. En in de versen 12 tot en met 15. Die heeft een goede getuigenis. In vers 11 zegt Johannes, wie goed doet is uit God. Nou, Demetrius is zo'n voorbeeld. Nou, zoals ik zei, veel denken dat hij was de postbode, de bezorger van deze brief. En het was dus gebruikelijk in de eerste gemeente, dat als u ergens op bezoek kwam, dat u een aanbevelingsbrief meebracht van de plaatselijke oudsten. Dat de plaatselijke oudsten zegt, nou, we bevelen deze broeder bij u aan. Ja, dus ik heb deelgenomen vanmorgen aan de tafel van de Heer. Ik had geen aanbevelingsbrief bij, gelukkig, we kennen elkaar nogal. Maar als je zou komen in een gemeente waar dat je de ander niet kent, dan kom je met de aanbevelingsbrief. Ik ken gemeenten in Vlaanderen waar men nog die werkwijze hanteert. En ik snap dat soms waarom dat ook nodig is. Nou, Demetrius had een goede getuigenis gegeven. In vers 12, door allen uit de plaatselijke gemeente spraken een goed woord over hem. En door de waarheid, zoals Gaius, was hij een sprekend voorbeeld van de waarheid in Christus. Hij kende de waarheid, hij wandelde in de waarheid, hij getuigde in de waarheid. In wezen was een ware definitie van de waarheid zelf. Wat is de waarheid? Nou, de echte waarheid is Christus. Als ik Christus volg, en als ik dicht bij hem leef, dan leef ik ook in de waarheid. Ook wij geven een getuigenis van de waarheid, zegt Johannes de apostel, de oudste. Hij beveelt hem aan bij de plaatselijke gemeente. Hij heeft twee soorten getuigen. Van alle mensen die hem kennen en van de waarheid. En de waarheid is als het ware een persoon. Ik hoop dat u een goede getuigenis bent van de waarheid. Dat wil zeggen in alles wat u doet, u weerspiegelt de waarheid zelf. In het invullen van uw belastingsformulier. Ik wandel in de waarheid. In zoveel andere zaken. Ik wandel in de waarheid. Niet alleen zondagmorgen, en de 2 uurtjes dat we hier zitten, maar ook morgen en overmorgen. Ik wil in de waarheid ook wandelen. Johannes getuigde van hem als een onderstreping van de voortgaande getuigenis. Hij veronderstelt dat Gaius zijn getuigenis als waarachtig en dat de mensen dat zouden aanvaarden. Niet als onwaar of onbetekende van zijn hand zou doen, maar dat ze echt hem als een broeder zou ontvangen. Als de mensen wilden weten, wat is de kern van de waarheid, wat is dat waarheid zo bijzonder maakt, dan zegt Johannes, kijk naar het leven van Demetrius. Heere, ik wil de waarheid weerspiegel in mijn leven. Ik wil wandelen in de waarheid. Een ander liefhebben in de waarheid. 3 mannen, een geliefde broeder, Gaius, een gevaarlijke broeder, Diotrephes, en ook een broeder met een goede getuigenis. En dat was ook Demetrius. 3 leden, 2 van dezelfde gemeente en 1 van hen was een bezoeker binnen het lichaam van Jezus Christus. Amen.